Dit is Politiek HW met Bert de Wolf.
Goedemorgen, het is zaterdag 27 juni. De heetste Politiek HW van dit jaar. Uit de geschiedenis van dit programma, denk ik wel. Dus we gaan dadelijk de gasten vragen over wat zij ook alweer in hun partij- en verkiezingsprogramma hadden staan over klimaatverandering en hoe we daarmee om kunnen gaan. Want ik vind dat is op een dag van vandaag toch meer dan een klein beetje belangrijk. Vorige week spraken we in dit programma met de vertegenwoordigers van de coalitiepartijen. Vandaag is de beurt aan de oppositiecoalitie, die tijdens de behandeling van het coalitieakkoord in de gemeenteraad afgelopen dinsdag al van zich liet horen met een tiental moties. We praten met Joeri Volkman, VVD, Mireille Laurens, Burgerbelangen, Mark de Koning van Pro en Iwan Mahadiou van WOU. Dames en heren, nog maar eventjes dan terug naar die klimaatverandering. Wat staat er in jullie programma's ook alweer over? Mireille, om met jou te beginnen.
Goedemorgen. Over klimaatverandering. Wij zijn natuurlijk tegen het kappen van bomen. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En echt het woord klimaatverandering staat er niet in. Maar dit heb ik gisteravond bij Nieuwsuur gezien. Helpt toch wel heel erg. Ik zal niet uitweiden hoe dat fragment eigenlijk ging. Maar dat is toch wel het allerbelangrijkste.
Ja, dat kappen van die bomen, daar kunnen we gelijk even een actueel dingetje bij de hand houden. Op de Rembrandtstraat in Oud-Beierland zouden wat bomen weggaan in verband met verbeteringen aan de weg. Dat aantal is behoorlijk opgeschroefd, zag ik in de krant voorbij komen. Dan wordt er weliswaar bijgeplant, maar die bijplantingen zijn doorgaans hele kleine boompjes waar je in dagen als vandaag absoluut geen schaduw van hebt. Wat vinden we daarvan? Moeten we misschien ook eens kijken naar andere manieren waarop we omgaan met het moderniseren van wegen? Ja, Iwan, jij was al druk aan het knikken. Je hebt hetzelfde artikel gelezen.
Ja, ik woon in de buurt. Dus ik zie dat ook gebeuren.
Even voor de microfoon gaan.
Ja, ik woon in de buurt. Ik zie het gebeuren. En dat is jammer als je volwaardige bomen die jarenlang op de plek staan, volledig uitgegroeid zijn. Als je die bomen verandert en daar kleine ile boompjes plant, dat is niet de bedoeling. Sterker nog, de heden ten dagen is het mogelijk om volwassen bomen terug te planten. En ik vind, als de kans zich voordoet, kijk, dat er de bestrating op moet worden aangepast tot daaraan toe. Maar als je de bomen weghaalt, plaatsen daar volwaardig gegroeide bomen terug. Maar die techniek is er. En ik zie ook dit ook meer als een soort bezuiniging om kleine boompjes te planten. Ja, dan hebben we voldaan aan onze plicht, maar niet meer dan dat.
Jij woont daar, zeg je. Dan weet je misschien ook wel waarom dat aantal opeens zo gegroeid is, wat weggehaald moet gaan worden.
Nou ja, om naar de buitenwacht goede sier te maken. In de zin van, zie je wel, wij besteden veel aandacht aan milieu en aan bomenplant. Maar inhoudelijk is het heel, heel zwak wat op dit moment wordt gepresenteerd. Hè? Ik bedoel, als je volwassen bomen weghaalt, dan verwacht je op zijn minst dat er gelijkwaardige bomen terug worden geplaatst. En ik wil benadrukken, die mogelijkheden zijn er, maar het kost alleen maar ietsje meer geld.
Mark de Koning van Pro, sinds dat GroenLinks een onderdeel is van Pro, is de groenagenda natuurlijk bij jou ook meer dan bekend.
Bert, zelfs daarvoor ook al. Kan ik als oude Partij van de Arbeid man zeggen. Maar we hebben elkaar daar heel goed in gevonden. En wat je zegt klopt. In het verkiezingsprogramma van GroenLinks Partij van de Arbeid, nu Pro Hoekse Waard, staat ook dat we moeten werken aan hittestressbestendige buurten en dorpen. En dat kan je onder andere doen door bomen, maar ook door genoeg koelteplekken, water. En als je daar rekening mee houdt, dat kan echt temperaturen schelen, zeg maar. Dus dat is heel erg van belang.
Hoe staat het er eigenlijk voor in Hoekse Waard op dat punt?
Ik denk dat we nog veel te winnen hebben op dat punt. En wat mijn buurman net zei, een buurvrouw. Het zijn natuurlijk, vaak komt het met incidenten naar voren, bomenkap. Maar ik denk dat je ook gewoon bomenbeleid, groene wijken moet hebben, waar ook zeg maar de inwoners profijt van hebben. Dus we hebben een wereld te winnen en hebben we ook behoefte aan een concreet en meetbare aanpak. Concrete en meetbare aanpak, dat is iets wat we de afgelopen tijd ook met dit nieuwe coalitieakkoord hebben gemist.
We hebben hier in de studio regelmatig Joost Kieviet van de waterschapspartij Water Natuurlijk. Die houdt zich zeer serieus bezig met bomenkap. Van hem weet ik dat we hebben weliswaar allerlei regeltjes en dingetjes daarvoor. Maar in de praktijk lijkt het toch meer een wassen neus. Want vaak kan men gewoon beginnen met de kap en daarna nog maar eens een keer een vergunning aanvragen. En die wordt in de meeste gevallen ook verleend. Mm-hmm. Wat kunnen we aan dat soort dingen doen? Want dat ligt natuurlijk weliswaar buiten de gemeente, maar dan toch.
Ja, kijk, en helaas hebben we ook een aantal voorbeelden recent ook gehad waar dat niet helemaal goed is gegaan. Dus ja, alertheid is daar natuurlijk wel van belang. Maar ik denk ook daarin, als de gemeente met andere partijen, het waterschap, provincie, bedrijven, gewoon daar ook even de handen in eenden, dan dat we daar veel verder mee kunnen komen.
Joeri Volkman, VVD. Wat staat er in jullie programma over dagen als vandaag?
Over dagen als vandaag staat niet specifiek iets in ons programma, Bert. Maar ik zou iedereen aanmoedigen om vooral veel te drinken en af en toe een ijsje te halen. Want dat helpt, denk ik, tegen de verkoeling. En let een beetje op elkaar op dagen als vandaag. Dat helpt ook, want het is heel warm. In ons verkiezingsprogramma staat natuurlijk dat we moeten voldoen aan de wettelijke normen. Dus het klimaatneutraal worden in 2050. Zoals dat is afgesproken, omdat wij vinden dat het realistisch en op een gepast tempo moet gaan voor onze inwoners. En verder zijn we natuurlijk ook gewoon voorbehoud van genoeg natuur in alle wijken en dorpen, eigenlijk zoals Mark net aangaf. Niet per se iets wat wij als VVD natuurlijk aan ons hebben kleven, maar je merkt het nu gewoon heel erg ook als je door de polder loopt of als je door een wijk loopt waar wel veel bomen zijn tegenover de stad waar veel flatgebouwen staan. Ja, je merkt gewoon dat er 6, 7 graden verschil in zit.
Ja, we hebben nou een week van hitte ellende achter de rug. We zijn er nog niet helemaal uit, maar is dat niet een teken om ietsje meer haast te maken dan dat wel doordachte 2050?
Nou, ik denk dat je vooral moet kijken naar wat is haalbaar, wat zijn de doelen en hoe ga je daar komen. Het jaartal op zich is niet een doel. Maar we moeten het wel doen in zulke stapjes dat het ook voor iedereen bij te houden is. Als we nu dat jaartal naar 2035 verschuiven, dan betekent dat ook dat bedrijven, maar ook inwoners, heel veel moeten gaan investeren. Nou, tegelijk hebben we ook iets als netcongestie. Mensen kunnen geen nieuwe stroomaansluitingen meer krijgen. Dus overal batterijen, zonnepanelen is ook niet een gegeven dat dat allemaal gaat lukken. Dus daarom zeggen wij, doe het nou in kleine stapjes, dat het voor iedereen bij te houden is en ook haalbaar is. En daar ligt natuurlijk ook een taak voor andere overheden om dat goed te regelen.
Ja, je noemt netcongestie. Het feit dat we zoveel airco's moeten gebruiken helpt niet mee natuurlijk. Mijn hond vindt airco's eng, maar weet heel goed dat hij onder de boom gaat liggen dat bijna net zo goed is.
Ja, precies. Dus het is ook niet een oproep aan iedereen om airco's te plaatsen. Maar het is natuurlijk en-en. Hè? Als je, zoals Mark net zei, wijken goed inricht. Je ziet steeds meer dat verandert. Dus bij een ontwikkeling van een wijk of van een dorp of een straatje erbij wordt echt gekeken naar die ruimtelijke invulling. En daarbij zie je dat er steeds meer ruimte komt voor ook gewoon groen. Waar vroeger natuurlijk heel veel beton en tegels werd gebruikt, zie je dat mensen echt wel behoefte hebben aan een wat groenere leefomgeving. Ja, en dat helpt.
Wat ook helpt is.
Ik wil even aanvullen, want daar zijn we ook hier. In het coalitieprogramma las ik een regel dat een norm zal worden als je vanuit je huis tenminste 3 bomen kunt zien. Dat staat hierin. En wat dat betreft is voor mij ook een beperking in denkwijze. Hè? Het had wat mij betreft veel ruimer omschreven kunnen worden. Met andere woorden, als ik vanuit mijn huis, dat staat niet hoe ver ook, 3 bomen kan zien, nou, dan wordt er een vinkje geplaatst en dan voldoen we aan de doelstelling, terwijl het veel meer vraagt, heden ten dagen.
Ja, het is die 330-300.
Die 330-300 die ook in ons programma staat, maar die ook zeg maar, ja, eigenlijk een wetenschappelijk advies zeg maar, ook is. En ja, die heeft het wel gered zeg maar, naar dit akkoord. Maar je moet natuurlijk gewoon veel meer doen. Dus inderdaad ook wat jullie ook net zeggen, de inrichten van wijken. We hebben bij Stouwtje Dijk Oogst hebben we er ook daar echt zeg maar, op aangedrongen dat er gewoon ook meer groen gaat komen. En ik denk dat je doelstellingen. ja, zeker niet moet verslappen. En wat ons betreft ook eigenlijk zou moeten aanscherpen. En op deze dagen bewijs je dat je het hoofd koel moet houden. Maar het tempo op dit soort vragen moet hoger.
Wat in ieder geval helpt, is er niet te veel over te praten. Dus ik stel voor dat we het bij deze 10 minuten laten. Misschien doet de rest van dit programma iets meer aan verkoeling. We gaan het zien. Het debat van afgelopen dinsdag, dat heeft even kunnen bezinken bij u allen. Wat is u vooral bijgebleven? Mireille, als ik bij jou mag beginnen.
Ja, ik hoor jou zeggen debat. Maar het was geen debat. Het leek net alsof wij gingen praten over een omgevingsplan wat al besloten was. Want het coalitieakkoord lag vast en daar kan je niet meer debatteren. Het was meer het aangeven van. En dat in 5 minuten vond ik wel heel erg kort door de bocht. Dat vind ik jammer, want we kunnen elkaar helpen, samenwerken. Het is natuurlijk een coalitieakkoord. De 5 partijen hebben het opgeschreven. Maar zo weinig samenwerken met de oppositie, dat vond ik wel heel erg jammer.
Wat had een langer, groter, feller debat afgelopen dinsdag kunnen veranderen aan het feit dat er een coalitieakkoord ligt en dat dat op zich niet gaat veranderen?
Nou, ik denk net als 4 jaar geleden dat ze beter een concept coalitieakkoord hadden kunnen neerleggen. En nu was het definitief. 4 jaar geleden concept hoofdlijnakkoord. Nu een definitief coalitieakkoord heb ik ook aangegeven dinsdag. Ja, dat doet de deur dicht. En dan kun je alleen nog maar aangeven van, ja, we vinden er mooie dingen in staan. Want dat moet ook gezegd worden, absoluut. Maar wat wij erbij hadden willen doen en neerzetten, daar hebben we gewoon geen gelegenheid voor gehad. Zelfs niet eens een gesprek. En dat vind ik wel heel erg jammer, want dat zet wel de toon voor de komende 4 jaar. Hoewel wij er altijd wel positief in blijven staan natuurlijk.
Ik richt me even tot de veroorzaker van een 10-tal moties tijdens het debat van afgelopen dinsdag. Jurie Volkman, VVD. Je dacht, kom, we springen er maar gelijk in.
Ja, eigenlijk wel, Bert. Vorige week was de coalitie te gast in ditzelfde radioprogramma. En daar deden zij een oproep om het coalitieakkoord te omarmen, maar ook wat richting mee te geven. Dat was eigenlijk de oproep aan de oppositie. Hè. Kraak het niet af, maar geef wat richting mee. Ja, dat voelde voor ons als een open uitnodiging om daarmee aan de slag te gaan. Wij vinden dat het coalitieakkoord nog te weinig concreet is. Dus we willen graag doen, doen, doen. De gemeente zit in de volgende fase. Dat erkent eigenlijk iedereen. En dan is het wel zaak om in een akkoord ook op te schrijven hoe je dan die doelen gaat bereiken. En dat missen wij op een aantal punten. En toen dachten we, nou, weet je wat we doen? We pakken een aantal punten. We hadden dat natuurlijk voor veel meer punten kunnen doen. Maar laten we nou eens 10 punten eruit pakken waarop we met elkaar echt wel een stapje extra kunnen zetten. En dat ging bijvoorbeeld over een aan de slag gaan met een leegstandsverordening. Maar doe dat dan voor 1 januari. Dus echt even die aanscherping van, ga er nou eens direct mee aan de slag. Ga er meteen mee aan de slag. Kom met een plan over 1,5 jaar. Er zaten best realistische tijdslijnen in, denken wij. Maar eigenlijk hebben we inhoudelijk helemaal niet over al die moties kunnen spreken, omdat de coalitie de gelederen gesloten hield. En er was eigenlijk helemaal geen ruimte voor inhoudelijke bespreking daarvan. Dus dat is heel jammer. Ik denk een gemiste kans ook voor de coalitie. Mireille zei net al, we willen graag samenwerken. Ik denk dat dat voor iedereen geldt hier. En dan had het heel erg mooi geweest als de coalitie natuurlijk had laten zien dat ze, nou ja, niet misschien alle 10. En er waren trouwens nog meer moties die ook erg goed waren, vind ik. Maar als ze een aantal van die moties hadden ondersteund om te laten zien van, hey, we zijn bereid om met jullie samen te werken, maar ook we zijn bereid om die concretisering aan te brengen. Want dat is voor de inwoners natuurlijk uiteindelijk waar het om draait. Hè? Wat gaan we terugzien van wat hierin staat?
Ja, alle moties die ingediend werden, die zijn uiteindelijk ook weggestemd.
Ja.
Helemaal volgens partijlijn. Zoveel in de coalitie, zoveel tegen.
Ik denk eigenlijk niet helemaal volgens de partijlijn. Want als je de programma's van al die partijen gaat bekijken, dan hadden ze met de meerderheid van al die moties best mee kunnen stemmen.
Ja, laten we zeggen, de discipline binnen de coalitie is nog in goede vorm. Mireille?
Ja, ik zou hier één ding willen aanvullen. Ik vind het bijzonder als er bij de stemwijzer wordt gezegd over de hondenbelasting, wat we hebben ingediend voor afschaffing. Bijvoorbeeld het CDA, we hebben in het dictum de tweede regel, de tweede bullet, precies uit het verkiezingsprogramma van het CDA gehaald. Om deze raadsperiode dekking te zoeken om de hondenbelasting af te schaffen. En als ik dan zie dat het CDA tegenstemt, dan denk ik, dat klopt niet helemaal. Dat vind ik best heel jammer. Maar buiten dat, nog één ding. Ik denk dat de coalitie een mooie handreiking geeft aan de oppositie als ze het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord wel een concept aanbieden. Dan kunnen we debatteren en dan kunnen we samenwerken. Dat lijkt me een hele goede stap.
Ja, wel kijk, ik denk dat het, ik ben helemaal mee eens, dat is een goed punt. Er zijn twee grote dingen die echt ontbreken aan dit akkoord en de presentatie. Dat is de concreetheid. Ik denk dat mensen en dat fracties willen weten, wat gaat het kosten? Wanneer is het klaar? Wat ga je precies doen? Wat hier eigenlijk voor werd gelegd is, mooi staaltje communicatie, veel woorden, veel holle woorden. En het andere punt, helemaal eens met Mireille. Ik heb het nu 4 keer meegemaakt. Ja, ik heb 7 burgemeesters en 4 formaties meegemaakt. Maar eigenlijk heeft dat te maken met een coalitie die eerder is gevallen. En dit is eigenlijk de keer dat er het minste ook een poging werd gedaan, ook maar een suggestie werd gedaan om andere partijen erbij te betrekken. We hebben spullen opgestuurd. Er kwam geen eens een ontvangstbevestiging. Er werd ook niet aangeduid van, nou, beste partij, zus en zo, dankzij jullie hebben we deze passage opgenomen. Er was inderdaad kadaverdiscipline op het punt van, zeg maar, de stemmingen. Geen enkel debat mogelijk. Ja, beste mensen, maak je borst maar nat. Als dit de toekomst gaat worden, dan met eigenlijk zo'n vaag akkoord. Ik had echt, dat heb ik ook gezegd namens Progressief Hoeksewaard, ik had de Hoeksewaarders een betere start gegund.
Wat in jouw inschatting is dan de reden daarvoor?
Ja, men houdt zich vast. Kijk, het ging natuurlijk al mis, zeg maar, bij de duiding naar de verkiezingen. Dat een aantal partijen zeiden van stabiliteit, 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 stabiliteit. Ja, onze opvatting, ik denk trouwens ook veel van de partijen hier, ondanks wij ook verschillen hebben, is toch wel dat er op een aantal punten een andere aanpak nodig is. En men heeft zich zo aan elkaar vastgehouden en houdt zich nog steeds aan elkaar vast, dat er een soort kramp aan het ontstaan is. Ik denk, nou, als die kramp de komende tijden ook echt daadwerkelijk zo blijft, ja, dan is de Hoekse Waard niet beter af met deze aanpak en met deze coalitie.
Ivan Huizjoen, ja?
Helemaal eens met de vorige 3 sprekers. Ik wil er wel op wijzen, als je het coalitieakkoord, als je dat leest, wordt veel gebruik gemaakt van de politieke term, wij zetten in. Dat betekent dus dat je een ambitie suggereert zonder concreet te worden. Dat betekent dus dat je zo weinig mogelijk verantwoordelijkheid wilt nemen voor datgene je zelf suggereert. En tot slot, dat betekent dat het een gebrek is aan daadkracht. Want je kunt niet meten. Dat terzijde.
En ook daarvoor hebben we natuurlijk een motie ingediend die breed werd ondersteund. Ja. Om eigenlijk de coalitie op te roepen. Maak nou die doelen wat meer meetbaar en objectief meetbaar. Zodat we als gemeenteraad, maar ook als Hoekse Waard, wij zijn ook gewoon inwoners van de Hoekse Waard, maar dat onze buren ook weten, wat gaat dat college nou voor ons nastreven? En waar kunnen we ze straks op aanspreken? Want dat werd ook hier aan tafel gezegd. Wij zijn niet afrekenbaar, maar wel aanspreekbaar. Nou, dan moeten we wel weten waarop. En dat was een motie die het ook zonder pardon niet gehaald heeft. Maar die, denk ik, eigenlijk juist heel erg mooi die oproep deed tot samenwerken. Wat mij betreft blijft die oproep ook gewoon staan vanuit ons als VVD. Maar ik denk ook vanuit de andere partijen hier. Laten we samenwerken, want alleen dan kunnen we de Hoekse Waard echt mooier maken.
Ik wil ook nog aanvullen. Het laatste debat waarin weliswaar waargehouden worden niet vertegenwoordigd was vanwege afwezigheid van ons enige gemeenteraadslid. Maar ik typeer dat als een gemiste kans. En waarom zeg ik dit? Als de oppositiepartijen ongeveer 15 tot 16 moties indienen, dan is het toch op zijn minst 12 moties. 12, ja. Dankjewel. Dan is het toch op zijn minst vreemd dat de uitgestoken hand om tot iets te komen dat het categorisch wordt geweigerd. Dat typeer ik als gebrek aan, met een mooi woord, sensitiviteit, welwillendheid. Als je die uitgestoken hand weigert te aanvaarden. Dat vind ik ontzettend jammer dat het gebeurt.
Ja, ik ben het met Iwan eens, 12 moties. Toen wij een paar weken geleden als burgerbelang en nog meer fracties de motie hondenbelasting in wilde dienen, in 3 stappen met allemaal onderbouwing en dekking en alles erbij, toen werd er gezegd vanuit de coalitie, die toen nog niet echt de coalitie was, wacht even tot we geformeerd hebben, tot we klaar zijn. Dat heb ik gedaan, gerespecteerd heeft onze partij dat. En dan dienen we hem nu in. En er wordt een vraag van de SGP gesteld. Maar mevrouw Laurens, waar is de dekking? En enige maanden geleden, vorig jaar, heeft de VVD dekking gezocht. Hebben we samen met de VVD dan ook een motie ingediend. Daarvoor hebben ze ook helemaal niet aangenomen. Maar aan de andere kant, en dat vond ik heel bijzonder, vanuit de ChristenUnie werd gezegd, toen er werd gevraagd van, hebben jullie dan dekking of weten jullie hoe jullie de financiën gaan doen over het relatieloket? Toen werd er gezegd, ja, maar we moeten even dat wel zien in het uitvoeringsprogramma. Dat weten we nog niet. En dan denk ik, als je aan de ene kant dat wel toelaat, dan moet je niet aan de andere kant dit zeggen. Dat vind ik heel jammer.
Helemaal eens.
Nog eventjes, en dan houden we op over de hondenbelasting. Ik weet dat het een stokpaardje is bij burgerbelang. Alhoewel dat lastig is voor
niet
honden.
Niet alleen
burgerbelang. Ja. Maar voor alle duidelijkheid, er staat nu in het coalitieakkoord dat de hondenbelasting teruggebracht wordt met 20%. En dat de overige 80%, die dus betaalbaar blijft, dat ook de actuele kosten zijn wat honden nou eenmaal kosten aan de gemeenschap. Nou, laten we het even daarbij. Het andere punt wat je net aanstipt, het relatieloket. Ik heb Juri horen zeggen van, gaan we dat nou ook al regelen als gemeente voor de burger? Betuttelend vond jij het?
Ja, eigenlijk wel. En dat komt niet omdat ik mensen niet een advies gun over hun relatie of omdat mensen die vragen hebben niet geholpen moeten worden. Het tegendeel is waar. Ik denk dat iedereen die hulp nodig heeft geholpen moet worden. De vraag is alleen, is dit een taak van de gemeente? En als je kijkt naar het vak van bijvoorbeeld relatietherapeut, ja, dat is gewoon een beroep wat bestaat. Daar weten mensen de weg naartoe. En wij vinden het niet de taak van de gemeente om dat soort dingen zelf te gaan doen. Wij vinden dat de gemeente zich in de basis moet richten op de taken waar je voor aan de lat staat.
Ja, het kan natuurlijk zijn dat die relatietherapeut voor degene die het nodig heeft niet betaalbaar is.
Dat zou kunnen. Ik heb begrepen dat het ook een relatieloket is wat bijvoorbeeld jongeren met vragen moet helpen, maar ook gezinnen die ergens tegenaan lopen. We hebben in de Hoekse Waard een heel mooi netwerk van sociaal partners, waar ook binnen bijvoorbeeld het jeugdwerk, het jongerenwerk, maar ook gewoon de consulenten die op de zorgunit zitten, die geven al advies. Die helpen jongeren waar het kan en die verwijzen ook door waar het kan. Dus volgens mij is het niet per se een aanvulling. Het is meer een naam om een onderwerp onder de aandacht te brengen. En ik hoop dat het gewoon ingepast wordt dan in de bestaande plaatsen waar dat al gebeurt. Want ik denk dat het zo nieuw helemaal niet is. Ik denk niet dat het iemands bedoeling is dat de gemeente relatietherapeuten in dienst gaat nemen.
Zijn alle partijen het daar over eens?
Misschien zijn er soms relaties die wel weer een frisse wind, waar je misschien iemand aan de deur moet komen om te kijken van, moeten jullie nog wel bij elkaar blijven? Nee hoor, dat is een grapje. Nee, maar dit is natuurlijk niet iets van de gemeentelijke overheid. En het gekke is dat de vorige wethouder ook heeft gezegd van, wij hebben zoveel programma's en ook zoveel kosten. En laten we ons focussen op degenen die het echt het hardste nodig hebben. Moeten we niet het gebied, zeg maar ook ten aanzien van het sociaal domein, wat meer normaliseren? Hè? Sommige zaken pak je eigenlijk ook op met elkaar, gezin, buurt, vrienden, sportvereniging. En dan is dit eigenlijk toch een tegenstrijdig iets. Komt uit het SGP-programma, waar ook echt daadwerkelijk staat van, het is bedoeld om echt scheidingen te voorkomen. Ja, beste mensen, in wat voor tijd leven we dan eigenlijk? En is dit nu wat we moeten doen? Plus inderdaad het allerbelangrijkste punt ook, en dat geldt voor het hele akkoord, we zien helemaal niet wat het kost. We zien helemaal niet wat het opbrengt. We kunnen eigenlijk daar nog ook geen goed oordeel voor geven. Maar het wordt wel zo'n beetje opgeschreven. Van kijk eens, dit zijn de puntjes die ongeveer uit dit programma komen. En dat staat er dan in. Ja, dat is toch geen manier van politiek bedrijven.
Ik sluit me aan bij Mark. Ik wil ook meegeven dat als je de hele discussie van de afgelopen 2 weken hebt gevolgd, als het gaat om op zondag openstelling, als het gaat om dit onderwerp, dat je ziet dat wij teruggaan naar een maatschappij waarin de betutteling wordt afgeschaft. En dat de individuele vrijheden worden beperkt. En als je dat akkoord leest, met name op het gebied van activiteiten, maar ook dit item, dan zie je dat wij teruggaan en ik vraag mij af, als dat in het licht van de ontwikkeling en modernisering en de tijd waarin we gaan, als de Hoekse Waard echt hierop zit te wachten. Dus er zijn veel belangrijkere zaken om aan te pakken.
De betutteling wordt ingevoerd, zeg maar. Dat niet afgeschaft. Ingevoerd.
Wordt ingevoerd.
Wat voor ons ook echt een belangrijk punt is, is dat wij vinden dat mensen hun eigen keuzes mogen maken in het leven. En een echtscheiding is iets wat gebeurt. Dat is een volkomen normaal iets in een relatie. Sommige relaties houden heel lang stand en sommige niet. Wij vinden dat erbij horen. En wij vinden het zeker niet aan de gemeente om zich daarmee te bemoeien.
Nou, wat mij opviel was dat elders in het coalitieakkoord heel veel gesproken wordt over zelfredzaamheid. Mensen moeten zelf dingen doen. En als ze het zelf niet kunnen doen, dan zijn er wel anderen. Jij noemde al de buren, de mensen in de straat, vrienden, familie. Dat staat er dan wel in. En dit ene punt van dat loket, dat springt er een beetje uit op de een of andere manier.
Zo zit er eigenlijk overal wat puntjes in, zeg maar. En ook als je de social media volgt van de coalitiepartijen, dan gaat het eigenlijk niet over van dit is een geweldig akkoord. Maar dan gaat het erover, kijk, dit hebben wij eruit gehaald. En dit is natuurlijk ook typisch zo'n punt wat uit één programma komt en waar dan een beetje een sier mee wordt gemaakt.
Een ander punt wat in het debat naar voren kwam, waren eigenlijk maar 3 punten. Hè? 2 daarvan hebben we nu behandeld. Het andere punt was het afschaffen van de voorrang voor wat betreft huisvesting van statushouders. Daar is nog wel wat onduidelijkheid over. Hoe dat nou precies een afschaffing van voorrang is, of dat er een lapje voor het bloeden is gevonden.
We hebben denk ik dinsdag heel duidelijk antwoord gekregen. Voor de verkiezingen werd er een motie ingediend om de voorrang voor statushouders echt af te schaffen in de huisvestingsverordening. Die is aangenomen, dus dat is de opdracht die aan het college is gegeven. En we hoorden afgelopen dinsdag, naar aanleiding van het coalitieakkoord, dat er extra woningen gebouwd worden voor statushouders om de voorrang eigenlijk niet meer nodig te maken. Letterlijk was de vraag, gaat de huisvestingsverordening worden aangepast? Ja of nee? En daar kwam eigenlijk het ontwijkende antwoord nee uit. We gaan het op deze manier doen, zoals in het coalitieakkoord staat. Ja, dat betekent dat we eerst nog 300 extra woningen gaan bouwen voor die statushouders, voordat de voorrang eigenlijk overbodig is geworden. In de motie staat overigens dat tijdelijke woningen bouwen geen oplossing is, omdat er ieder half jaar een nieuwe taakstelling komt. Dus wat nu in het coalitieakkoord staat, druist eigenlijk in tegen de motie. Dus ja, de komende tijd moeten we denk ik maar goed in de gaten houden hoe er invulling wordt gegeven aan die motie.
Er is ook iets populistisch in, hè? Dat durf ik te zeggen. Want voor de verkiezingen zijn er promotiefilmpjes gedeeld op de social, waarbij één partij heel nadrukkelijk stelde in zo'n filmpje, die feliciteerde de samenleving van de Hoekse Waard met de woorden, het is gelukt, het is gelukt. Na jaren van strijden is het ons gelukt de voorrangstatus voor statushouder ten aanzien van woningbouw eraf te halen. Nou, hoeveel wil je de mensen voor de gek houden?
Er zijn natuurlijk ook gewoon wettelijke regels en er is ook een toezichthoudersrol van de provincie in deze. En de laatste beantwoording van vragen van onze fractie toont aan dat we het daar slecht doen. Dus ik weet niet waar die 300 tijdelijke woningen of misschien, ja, dit heet het campingakkoord, dat er nog een grotere camping of zo wordt aangelegd. Maar ik zie het niet gebeuren. Ik zie bovendien ook dat er een brief is van het huidige college, wat ook het nieuwe college is, want het zijn allemaal dezelfde mensen met dezelfde aanpak, richting de minister van help ons, want we komen er met de provincie niet uit. Dus dit dossier, daar wordt heel veel ketelmuziek, daar wordt heel veel gebakken lucht over geproduceerd. Inderdaad, dat ben ik met Ivan eens, één partij die daar heel stoer over doet, maar daadwerkelijk gebeurt er eigenlijk op dit vlak heel weinig. En dat is zonde, want we hebben natuurlijk wel een vraagstuk, maar dat vraagstuk ligt wat onze fractie net ietsje anders. Dat gaat over zeg maar betaalbare en bereikbare woningen. En wat ons betreft moeten we dan ook heel nuchter kijken van wat voor soort woningen en op welke plekken. En daarin kunnen we natuurlijk wel moeten we ook een achterstand inhalen.
Mireille?
Ja, helemaal eens met de vorige sprekers. En in het verkiezingsdebat heb ik toen aangegeven dat die partij die iemand noemde echt een stoplicht effect heeft of een stoplicht effect hanteert. Want de ene keer zeggen ze A, de andere keer B. En ik ben heel benieuwd wat ze eigenlijk ook de kiezers gaan vertellen als we dadelijk, wat al werd aangegeven op de interventieladder 5 staan, op treden 5, dat de provincie dus gaat ingrijpen, huizen opkopen, leegstaande gebouwen.
Leg even uit wat interventie trede 5 is.
Ja, je moet natuurlijk voldoen aan het aantal mensen dat je opvangt. En als dat niet lukt, we lopen achter daarin, dan grijpt de provincie in.
Klopt.
En er wordt nog een gesprek gevoerd. Dus ik ben heel benieuwd als dat gebeurt, als er dus leegstaande gebouwen worden opgekocht, wat LAW dan aan de kiezers gaat vertellen. En het is echt een stoplichteffect, want wat Juri net ook al zei. Dinsdag gaven ze nou niet echt antwoord op de vraag van gaan we de verordening aanpassen. Ze draaien er een beetje omheen. En Mark zei al, we hebben van hoge hand natuurlijk regels. Dat is gewoon zo. Je kan niet tegen de regels van de provincie of het Rijk in. Dat is geen goed voorbeeld ook. Dat is gewoon niet de bedoeling.
Hoeveel lopen we achter?
Ja, ik geloof dat het nu al ruim op 100 zit. Als het niet 110 of zo is. Dus die cijfers hebben niet 1, 2, 3 paraat.
Ja,
maar die zijn
zoiets,
in april verschaft. Dus dat is het nodige te doen. Daarin ook op dat vlak. Ja.
En dat is een aantal. Dat moet gewoon gehaald worden.
Dat moet kijken. En dat is, we hebben nog niet gezien wat de provincie dan doet. Hè. Dus die regels zijn inderdaad dat die fase 5, zeg maar, dat de provincie dan eigenlijk gewoon het bewind op dit vlak overneemt. Dat heeft zich nog volgens mij nog niet voorgedaan in de provincie Zuid-Holland.
Nee.
Maar je wil op zo'n vraagstuk, wil je niet de eerste zijn. Tenminste, ik heb het niet gezien als doelstelling in het campingakkoord.
En dan de verdediging van die partij is, dat durven ze toch niet, de provincie. Dat zal niet gebeuren. Ja, dan denk ik van, waar ben je mee bezig? Dat is niet de bedoeling. Je moet gewoon uitvoeren wat moet. Lijkt mij heel logisch.
Ja, wij zitten daar als VVD wel net iets anders in. Want natuurlijk moet je je aan de wet houden. En je moet ook de achterstanden inlopen waar dat kan. De vraag is wel, hoe verhoudt zich dat tot de woningzoekende in de Hoekse Waard voor ons? Wij vinden namelijk belangrijk dat ook de jongeren in de Hoekse Waard een woning kunnen krijgen. Dus er moet wel altijd een goede mix zijn van welke woning gaat naar wie. In de Hoekse Waard lijkt dat voor ons nog geen probleem. Maar dat moeten we wel goed blijven monitoren. Om te voorkomen dat straks alle woningen die we bijbouwen naar statushouders gaan. En jongeren dan achter het net vissen. Ja. Dat is inderdaad niet wat iemand hier gezegd heeft vanochtend. Maar dat is wel wat wij belangrijk vinden om in de gaten te blijven houden. Omdat je ziet dat in sommige gemeentes dat echt heel erg gaat wringen. Omdat de achterstanden zo erg oplopen dat je echt in een soort vacuüm terechtkomt. Ja, daar moeten we wel goed vinger aan de pols houden wat ons betreft.
Het gaat zeker ook over de starters. Het gaat ook zeker over die jongeren hier in Hoekse Waard. Je komt trouwens al los van het vraagstuk van de statushouder. Staat zelfs ook in het programma van Progressief Hoekse Waard. Je kunt ook voorrangsregelingen maken, zeg maar, voor eigen inwoners. Hè? Of dat je zegt, voor bepaalde beroepen geven we voorrang. En dat die mogelijkheid is er om dat in de verordening, zeg maar, aan te passen. En daar zijn wij ook gewoon voor. Maar er moet natuurlijk zeker ook gebouwd en ontwikkeld en er moet worden doorgestroomd op het gebied van jongeren, starters. Maar ook ouderen, zeg maar, die die bijvoorbeeld opeens alleen komen en denken, nou, het is wel een heel groot huis. Ja, ik weet eigenlijk niet waar ik verder naartoe moet. Dus ik blijf maar in dat grote huis. Ja, die houden natuurlijk eigenlijk ook onbewust en onbedoeld zaken tegen, omdat er te weinig aanbod is van betaalbare woningen voor die mensen.
Ja, maar tegelijkertijd, en dat is geen tegenspraak, ik kan mij aan alle argumenten van de aanwezigen, kan waardighouder worden zich in vinden. Maar we moeten wel voorkomen dat we de discussie zodanig gaan voeren, en dat geldt niet in zijn algemeenheid, dat we voorbij gaan aan de werkelijke reden dat we een achterstand hebben in de woningbouw. En ik zou het jammer vinden als die achterstand, als we ons alleen maar zouden focussen op één bepaald aspect, terwijl er nog 100 andere aspecten zijn waarom die woningbouw niet van de grond komt. En ik denk dat die ook meegenomen moeten worden, meegewogen moeten worden, om tot een verantwoordelijke besluitvorming te komen als het gaat om woningbouw.
Een goedkope manier van de zaken voorstellen bedoel je eigenlijk? Wat moet gebeuren?
Eigenlijk wel door te focussen op één bepaald aspect, terwijl er meerdere aspecten zijn. Ja.
Maar zolang er voldaan wordt aan de verplichting die Rijk en provincie opleggen, dan mag het toch geen probleem zijn?
Nee, maar dat gebeurt dus nu niet. Nu wordt eigenlijk niet voldaan aan de verplichting met huisvesting van de statushouders. En we voldoen eigenlijk niet aan de vraag vanuit de Hoekse Waard zelf voor betaalbare woningen. En we hebben daar een achterstand in opgebouwd. En wat Ivan zegt, dat klopt. Die oorzaken die zijn vrij hardnekkig en die liggen ver weg. Maar ja, ga daarmee aan de slag. Hè? En ik zou het heel mooi vinden als een nieuwe coalitie. Oh nee, we hebben natuurlijk al een nieuwe coalitie. Maar dat een nieuwe coalitie zeg maar ook de hand uitsteekt naar de inwoners, naar de woningbouwcorporatie, naar ontwikkelaars. Zegt van nou, dit zijn de opgaves en die gaan we op deze manier, op een goede manier, zeg maar ook sociaal en betaalbaar oplossen.
Ja, daar ging ook een van de moties over, Bert, het doorbouwen. Er zijn talloze mogelijkheden volgens mij nog om een beetje vaart te maken. Dat gaat over procedures, over vergunningverlening, over het schrappen van regels die onnodig worden opgelegd. Maar dat gaat ook over met partijen die woningen bouwen, want de gemeente bouwt zelf helemaal niks. Samen met die partijen te kijken naar wat is er nou nodig om nog tot die woningbouw te komen. En dat gaat dan over de mobiliteit naar zo'n wijk toe. Maar dat gaat ook over welk type woningen zijn nodig. Waar lopen we dan tegenaan en hoe kunnen we dat sneller doen? Dat stond ook in een van die moties. Daarbij moet je ook blijven kijken naar die kleine woninginitiatieven. Want het lijkt nu alsof de aandacht volledig ligt bij hele grote bouwprojecten. Terwijl eigenlijk al die hele kleine projectjes bij elkaar opgeteld ook heel veel woningen kunnen opleveren. Dus daar ging ook een van die moties over. Dat onderwerp zal ongetwijfeld terugkomen. Want dat het nu op basis van het proces het niet heeft gehaald, betekent niet dat er geen goede dingen in stonden. Dus daar moeten we denk ik met meerdere fracties naar kijken. Wat zijn nou goede elementen uit zo'n motie? Moeten we een doorbouwakkoord sluiten in de Hoekse Waard? Moet er een versnellingstafel extra komen? Moet er misschien gewoon regels geschrapt worden, zodat er meer woningen gebouwd kunnen worden? Ja, daar moeten we met elkaar wel over in gesprek.
Ja, ik denk dat wat jij zegt net, Jury, ook heel belangrijk is. Maar Mark, wat jij zegt, oh, iedereen eigenlijk.
Geweldig.
Kijk, de sociale.
Zijn we het eens?
Nou, het zijn we het eens. Hè. De sociale en betaalbare woningen, dat is belangrijk. Maar Jury zegt ook, we moeten kijken per dorp wat er gebouwd moet worden. Het omgevingsplan van de Elisabeth van Loonstraat ligt voor. Daar gaan we dinsdag over debatteren. De inwoners hebben een alternatief plan voorgelegd. Er is niet eens naar gekeken, volgens mij. Maar in Maaseiland is er een andere vraag dan bijvoorbeeld in Goudswaard of Oud-Bijn, ik zeg maar iets. Luister naar de mensen. Kijk, je kan maar aan de woningbouwprogramma, daar kan je wel aan voldoen. Maar kijk alsjeblieft ook per dorp. Want daar zitten in Maaseiland bijvoorbeeld mensen opgesloten in hun eigen woning. En die willen toch wel een redelijke appartement of een woning zonder tuin. En dan kom je in het duurdere segment. Dus niet altijd goedkoop en betaalbaar. Maar kijk ook naar de oudere mensen die willen doorstromen in een luxer huis. Dat is ook erg belangrijk.
Nog even voor de goede orde. Wat was ook alweer goedkoop en betaalbaar op dit moment?
Sorry, Bert.
Wat was ook alweer goedkoop en betaalbaar? Van 240.000 euro?
50.
Ja, maar ja, als je nu kijkt naar het gemiddelde zeg maar koopprijs van een woning, die zit al geloof ik op 4,20. Ja. Dus dat is eigenlijk schrikbarend. Kijk,
kan je überhaupt een huis bouwen wat 240.000 euro
als je volume creëert wel, Bert. Kijk, ik ben natuurlijk een oud-sociaaldemocraat die daar gewoon ook bewijs van heeft dat we dat vroeger ook hebben gedaan. Dus als je volume creëert en je maakt duidelijke afspraken, dan wordt het ook zelfs voor ontwikkelaars aantrekkelijk om daarmee aan de slag te gaan. Maar je hebt gelijk, er zijn natuurlijk ook nodige dingen gebeurd met betrekking tot prijsstijgingen van bouw en materiaal en personeel. Dus dat is gewoon een vraagstuk. Maar ja, het is goed om die achterstand in kaart te brengen, om die achterstand ook gewoon in te halen. Inderdaad, in het belang van de dorpen. Dat zal per dorp hier en daar ook wel verschillen. Maar het moet wel gebeuren.
Zijn er in het debat van afgelopen dinsdag onderwerpen geweest waarvan je zegt, waarom zijn die niet naar voren gekomen?
Ja, het referendum kwam niet echt naar voren, moesten we zelf aangeven. Geen woord over het referendum in het coalitieakkoord, terwijl enkele weken daarvoor de lokalen daar een initiatiefvoorstel voor hadden geschreven. En dan geen woord daarover in het coalitieakkoord vind ik gewoon echt wel jammer.
Ja, maar is dat een dusdanig belangrijk onderwerp dat we nu aan het begin van een nieuwe periode ons daar al... Ja, vind je wel?
Ja, vind ik wel.
Vinden jullie dat ook trouwens? Ja.
Ik begrijp niet als je een initiatiefvoorstel doet, dat je het dan niet meeneemt in dit proces. Dat is denk ik, het is denk ik goed om daar afspraken over te maken. Het staat een beetje cryptisch omschreven, dus ze kunnen er wel naar verwijzen.
Uitonderhandeld?
Dat zou kunnen, maar de Raad is natuurlijk wel mee bezig op dit moment. Dus als daar een uitkomst al over bekend is, zou het wel helpend zijn als dat gewoon in het akkoord had gestaan. Want dan hoeven we er misschien ook niet meer mee aan de slag. Een onderwerp wat ik zelf heel erg gemist heb is het nieuwe gemeentehuis. Want dat gaat niet omdat ik per se vind dat we dat nu moeten bespreken met elkaar. Maar wel omdat dat heel veel geld gaat kosten. En als dat een nieuw plan wordt van 20, 25, misschien wel 30 miljoen. Ja, dan lijkt het me dat we dat nu moeten meenemen in de financiën van de komende 4 tot 8 jaar.
Zeker. Kijk, we vergeten, de Raad is meer dan de coalitie, hè? De Raad is meer dan de coalitie. En dat vergeten wij, hè? Dus wat je nu ziet, is de partijen die maken onderlinge afspraak. En dat is het dan. Maar die Raad bestaat uit verschillende partijen met verschillende gemeenteraadsleden. En wat mij trouwens opvalt, terug naar het coalitieakkoord. Ik zie zoveel ambities. Maar het curieuze van is dat de mensen die de afgelopen 4 jaar verantwoordelijk zijn geweest om deze zaken te realiseren, die hebben het niet kunnen doen. En de vraag is, waarom zouden ze het nu wel doen? Dus in dat opzicht, en dan wil ik het een beetje cryptisch omschrijven. Als je kijkt naar die toekomst, dan moet die toekomst toch inmiddels gespierd zijn.
Nou ja, dat heb ik zelf inderdaad ook een goed punt, Iwan. We hebben dat namens Progressief Hoekse Waard in zoverre naar voren gebracht van dit is een team wat met frisheid en enthousiasme de rommel van de voorgangers wil opruimen. Oh, dat blijkt eigenlijk ook nog dezelfde te zijn. Ja, natuurlijk een beetje een kwinkslag, maar het is wel jammer dat er helemaal niet wordt gekeken naar de inbreng van andere partijen of een andere samenstelling. Want zoals Einstein het ook al zei, van als je gewoon met dezelfde mensen en dezelfde aanpak een nieuw probleem gaat aanpakken, dan krijg je een oude uitkomst.
Ja, oude wijn en oude zakken.
Ik denk even niet aan wijn, maar ik denk wel aan een glaasje water.
Ook de non-verbale houding. Hè? Kijk, als je een coalitieakkoord presenteert op een tijdstip dat de raad en burgerleden in een bijeenkomst zitten, dat zegt ook al wat. En de zaal was echt heel leeg. Ik zat er bijna alleen. En op een gegeven moment werd de andere bijeenkomst geschorst, zodat iedereen erbij kon zijn. En ik vroeg de formateur, waarom is dan eigenlijk dit tijdstip gekozen? U zei zelf, oh, wat een mooie volle zaal. Alleen omdat het geschorst werd. En toen zei de formateur, heb ik er eigenlijk niet zo aan gedacht, dat tijdstip. Ook niet of het een conceptcoalitieakkoord kon zijn. Dus ik denk voor het uitvoeringsprogramma dat ze daar toch wel anders mee moeten omgaan.
Als we even naar het proces gaan kijken. We hebben nu dus het eerste debat gehad over het coalitieakkoord. Ik hoorde iemand zeggen daar, we gaan nu terug naar de hei, want Nu gaan we ook daadwerkelijk plannen smeden. Wat nemen we als eerste mee? Hoe gaan we dat dan doen? Dus naar de hei.
Met z'n allen dan wel, hè? Met heel de raad.
Nou ja, naar de hei. Er is inderdaad gezegd, en onder andere kwam dat over de relatieloket, maar ook heel veel andere zaken van de vertaling vindt plaats in een uitvoeringsakkoord. Hè. Dus dat vraagt dan inderdaad een concretisering. En dan zie je ook eigenlijk wanneer komt wat en wat kost het. Let wel, in heel veel gemeentes komt er ook gewoon een concept coalitieakkoord met het financieel plaatje erbij. Hè, dus dit is toch wel een beetje een vorm van uitstelgedrag. Wij zullen natuurlijk ook als Progressief Hoekse Waard. En laat ook gezegd zijn dat er ook dingen in staan waar we zeggen, die zijn goed, die zijn herkenbaar. Net al even over die 33-300. Maar zeker ook op het sociaal beleid. Hè, we eerder proberen te signaleren van armoede en schulden. Zullen we daar alert op blijven. Maar ik heb wel gewoon zorgen over als het zeg maar zo gaat zoals het afgelopen 90 dagen is gegaan, dan denk ik van nou, dan moeten we daar toch ook zeker als oppositie scherp op zijn om ook met de coalitiepartij te zeggen, mensen, je regeert niet alleen maar voor jezelf, je regeert niet alleen maar voor Pietje Puk die wethouder is geworden, je regeert in het belang van de Hoekse Waarders en daar hebben we gewoon veel meer een concrete aanpak nodig.
Dan komt dadelijk dat uitvoeringsakkoord. Daar wordt, neem ik aan, weer opnieuw over gedebatteerd in de Raad. Kans nummer twee, zou ik dan denken.
Ja, zeker. En wat heel interessant is, is natuurlijk om te zien welke keuzes er dan gemaakt zijn. We hebben nog een financieel tekort weg te werken in de komende jaren. Dat betekent dat er structureel gesneden moet worden. Maar tegelijkertijd staat het vol met ambities in het akkoord. Wat denk ik logisch is voor een nieuwe coalitie. Die gaan altijd ambities opwerpen. Maar de vraag is aan welke ambities kan straks uitvoering gegeven worden. En waar moet toch echt wel alweer wat afgezwakt worden. Ik hoop echt dat ze het daar al over gehad hebben met elkaar in die 90 dagen. Want anders zou het nog wel eens een taaie volgende 90 dagen kunnen worden. Wij zijn in ieder geval super nieuwsgierig naar die financiële keuzes. En te meer ook omdat we dan weten waar we als raad ook op kunnen sturen. Dus het is voor ons heel belangrijk dat die financiële uitwerking er ook echt snel gaat komen.
Ja, je zegt voor wat er in het akkoord staat nu, daar is niet voldoende geld voor. Er moeten keuzes gemaakt worden.
Er moesten al keuzes gemaakt worden. Er is nog steeds een tekort, wat ook wel bekend staat als het ravijnjaar. Ja. Dat is een beetje opgeschoven. Het is ook wat gedempt. De overheid heeft ook vanuit landelijk wel wat geld gestort extra naar de gemeentes. Maar het is nog niet voldoende. Dus gemeentes moeten nog steeds kritisch kijken naar wat kan en wat moet. Maar dan wel in de andere volgorde. Dus eerst kijken wat moet en dan wat kan. En daar zijn nog wel een aantal dingen in dit akkoord ook die dan misschien wel moeten sneuvelen.
Ja, dat uitvoeringsakkoord, zit daar ook direct een financieel plaatje bij? Of komt dat pas weer in de volgende fase bij een begroting?
Als het er dan niet bij komt, dan begrijp ik het ook niet meer. Ik bedoel, we moeten dan toch maar eigenlijk wel
dat is hoe het normaal gesproken zou gaan. Bij het uitvoeringsakkoord hoort een financiële pagina.
Nou, we hebben natuurlijk nu een paar. We hebben binnenkort praten we ook over, dat heet dan altijd zo mooi, de kadernota. Dat zijn eigenlijk, dat geeft eigenlijk een beetje de kaders aan voor de begroting die in het najaar aan de orde komt. Dat is nu een wat bloedeloze affaire, omdat er eigenlijk nog geen beleidsinhoud in zit. Maar meteen met Jury, daar zitten toch ook al wat duidelijke vingerwijzingen in. Dat ravijnjaar wat er aankomt, aantal tekorten zeg maar die je ziet ontstaan. En investeringen wat door een van de sprekers vanuit de coalitie ook is gezegd, we willen graag gaan investeren en niet gaan beknibbelen. Nou ja, daar zouden we ons wel in kunnen vinden. Maar in wat dan, is eigenlijk ook onhelder. En investeringen kun je ook maar beperkt doen. En je kunt gelden onttrekken aan je reserves, maar er zijn hele strakke spelregels over van hoe je dat moet doen. En als je het op een andere manier moet doen, dan moet je het eigenlijk doen door bepaalde zaken niet meer te doen, waardoor je iets meer kunt doen. Nou, dat inzicht ontbreekt op dit moment geheel.
En dat is ook waarom we zo graag dat document wilden hebben. De coalitie heeft bij de onderhandelingen een aantal documenten gekregen. Daarvan zijn er twee die niet beschikbaar zijn gesteld nog aan de rest van de gemeenteraad. We hebben gevraagd om die alsnog beschikbaar te stellen, zoals ook is toegezegd in de in de brief van de informateur destijds nog. Dus we zijn heel benieuwd, want daar staat waarschijnlijk iets in dat over investeren vanuit de reserves.
Ja, ja, en die twee stukken zijn gisteren in ons raadsysteem gezet. En ik heb het gelezen en ik begrijp werkelijk niet waarom we ze niet bij de andere vier hebben kunnen krijgen. Want het was, ja, het waren ambtelijke stukken zonder enig doel, of tenminste enige, ja, hoe moet ik dat zeggen, uitvoering erbij. Maar als je het leest, denk ik van, joh, dat hadden we ook eerder kunnen krijgen. Dat vind ik wel heel bijzonder. Dan leek net of er een beetje een geheim over hing, maar dat is helemaal niet geheim. Dus lees het goed en je hebt er eigenlijk niet veel aan.
Ja, ik denk de reden dat we dat ook gevraagd hebben is eigenlijk om wat Mark net zegt. Je kunt maar beperkt investeren vanuit de reserve. Het is niet een soort oneindige pot. En daarom wil je wel met elkaar kijken naar welke dingen liggen er allemaal voor. Dus dat gaat over een zwembad, maar ook over een nieuw gemeentehuis. Maar ook over infrastructuur die moet worden aangepakt. Misschien wel een weg die extra moet worden aangelegd. Of een brug of een fietsbrug. Of nou ja, van allerlei grote uitgaves. Mm-hmm. En die moet je wel in één keer met elkaar kunnen bespreken. Omdat je dan kunt bepalen waar gaat dat geld dan naartoe. Dus dat was voor ons ook de belangrijkste reden om dat document op te vragen. Om te kijken, is er dan al een richting? Of moeten we straks met elkaar dat echt in zijn totaliteit bekijken? En dat hopen wij van harte.
Wat eigenlijk, ik zei het er net al. Ik bestempelde de afgelopen week de bijeenkomst als een gemiste kans. We vergeten dat we in de toekomst hele majeure en grote beslissingen moeten nemen. Nou, dan lijkt het me toch niet verstandig dat je delen van de gemeenteraad, delen van de partijen die toch een behoorlijk aantal mensen vertegenwoordigen van de gemeente, nu al uitsluit. Wat je eigenlijk kijkt, niemand mee de diepte van het water met twee benen tegelijk. Hè? Nou, wat je dus nu ziet, nu is wel dat de coalitie dat wel doet. En door dit te doen, sluit ze of elimineert zij draagkracht en draagvlak bij de bevolking. Want Jori had het erover, de ravijnjaren staan nog pal overeind. Dus er gaan moeilijke beslissingen en keuzes worden genomen die de burger direct zullen merken. Neem toch, zou ik zeggen, die oppositionele partijen mee en kom toch tot een hele brede besluitvorming die gedragen wordt door alle partijen. Dus ja, ik vind het jammer.
Die reserves waar jullie het over hebben, daarvan heeft de afgelopen coalitie altijd meer dan geaarzeld om die aan te spreken voor actuele problemen. Mm-hmm. Tegelijkertijd zeggen ze van zichzelf dat de gemeente Hoek Zwaard een financieel gezonde gemeente is.
Ja.
Hoe staan jullie tegenover het gebruik van die reserve?
Ja, de reserves zijn wel mogelijk. Je kunt daar wel mogelijk een bron zien voor financieren van projecten. De provincie is eigenlijk onze toezichthouder. En de provincies hebben gezegd, voor tijdelijke beleidsimpulsen, zoals het dan heet. En dus niet iets wat iedere keer maar weer terugkomt, iets wat tijdelijk is. Kun je zeg maar aanspraak maken op de reserves. Ik zie ook nu in de voorstellen die nu van van de huidige coalitie, wat ook de nieuwe coalitie is blijkbaar, zie ik dat er ook al een aanspraak wordt gedaan op die reserves. Wat wel inhoudt, is dat je dan zeg maar een groter gedeelte van de reserves, de reserves is niet één grote, enorme, geweldige rekening waar je naar kunt kijken, maar dat je dan een groter gedeelte van de reserve, dat je daar eigenlijk al beslag op doet. Kijk, als je gebruik maakt van de reserve, vind ik dat, helemaal met alle sprekers hier eens, dat dat een afweging moet zijn van alle partijen. En dat niet opeens zomaar zeg maar een greep uit de kas wordt gedaan voor als het eventjes niet uitkomt. Want dat is de afgelopen periode ook. Het heeft misschien een beetje het imago van financiële soliditeit, maar ook met deze coalitie hebben we toch wel gewoon een aantal onttrekkingen al gehad aan de reserve.
Maar op zichzelf is dat niet erg, onttrekkingen. Want ja, je hebt een spaarpot. En wanneer gebruik je je spaarpot? In moeilijke tijden. Dus het principe, dat staat overeind. Maar doen we het dan, zoals Mark dat zei, doen we het dan in overleg met de partijen die mee willen denken.
Ja, en nooit voor structurele uitgaves. Hè? Je kunt nooit een reserve voor structurele uitgaves gebruiken.
Nee. Heel die uitleg staat ook weer helemaal uitgemeten in het raadsysteem. Zodat wij het nog even goed doorhebben. Maar dat is waar. Het lijkt net van, we kunnen zomaar geld eruit halen, hè, uit de kas. Maar dat kan niet. Het heeft heel veel regels om handen.
We zijn op 5 minuten na aan het einde van dit programma. Wow. Goede gewoonte is dan om die laatste 5 minuten te gebruiken. Voor u allen om een minuut datgene te zeggen wat nog niet ter sprake is gekomen. Jury, ik begin bij jou.
Ja, dankjewel. Wat wij heel belangrijk vinden is dat afgelopen dinsdag vanuit ons, maar ook vanuit alle andere oppositiepartijen, weet ik vanuit overleg, dat we heel graag die uitgestoken arm die er leek te zijn van de coalitie, dat we die heel graag aannemen. Dat we heel graag mee willen denken, dat we heel graag constructief met ideeën willen komen en dat we willen helpen om de Hoekse Waard mooier te maken. Dat we de inwoners graag resultaat willen geven en dat we het college dus ook scherp erop willen bevragen hoe ze die resultaten gaan behalen. Dat is ook de reden dat wij 10 moties hebben ingediend om het college echt op de goede weg te helpen. En ik denk ook dat het belangrijk is dat de coalitie dat vooral onthoudt. Dus ik zou hier dan ook maar dezelfde oproep willen doen als vorige week werd gedaan. Die uitgestoken hand, die doe ik hier echt. En wij willen heel graag meedenken. We willen heel graag goed met goede ideeën komen, maar ook goede ideeën steunen. Zodat de inwoners van de Hoekse Waard de komende 4 jaar echt resultaat gaan zien ten opzichte van de afgelopen jaren.
Maarten de Koning, pro.
Yes, Bert. Omroep Hoekse Waard. Ja, Juri, je hebt er trouwens 12 ingediend, hè? Want je hebt natuurlijk naast de 10 ja. Rechtstreeks vanuit de fractie heb je er ook 2, zeg maar, die we gezamenlijk hebben neergezet.
Absoluut.
Wat ik heel erg belangrijk vind, ook voor de komende tijd, is dat er verbinding wordt gezocht met de mensen in de Hoekse Waard zelf. Dat is ongelooflijk van belang, dat er ook geluisterd wordt naar mensen in de Hoekse Waard. En ik maak mij, onze fractie pro maakt zich zorgen over wat er mogelijk nog uit Den Haag kan komen. En dan hebben we het net over uitgaven gehad, maar als we het hebben over dat stukje, zeg maar, de sociale programma's, armoede, schulden, hoe zitten mensen er zelf bij? Kunnen mensen, zeg maar, ook ook wel de rekening betalen? Want het zijn zware tijden. En dan vrees ik dat we hebben van de week stakingen gezien. Er zit een behoorlijke spanning tussen de vakorganisaties en het kabinet. En ik zou graag ook wel een coalitie willen hebben die zegt van nou, wij staan er ook voor de mensen die het moeilijk hebben in de Hoekse Waard. En daar, dat kan je natuurlijk mooi in je akkoord zetten, maar dat komt pas tot uiting in de praktijk. En ik hoop dat we daar ons steentje aan kunnen bijdragen.
Ivan Maaduw.
Ja, ik sluit me aan uiteraard bij het betoog van Juri en van Mark. Ik zie dat de titel van het programma is Werken aan een sterke toekomst. Maar wat mij betreft had het samenwerken aan een sterke toekomst mogen heten. Want alleen dan kom je er.
Mireille, jij bent als laatste burgerbelangen.
Dankjewel. Er staat inderdaad werken aan een sterke toekomst met een uitroepteken. En ik heb dinsdag gezegd dat kan beter in potlood met een vraagteken, want we zijn nog niet zover. We zijn de afgelopen tijd niet veel meegenomen als oppositie. Dan zou je denken van oké, dan toch niet. Maar wij hier alle 4 zijn er om samen te gaan werken. En zeker met een nieuwe evenement of de bestaande evenement op zondag, daar werd ook gezegd, ja, rekening houden met allemaal. Dat wordt niet gedaan als je dat dan afschaft, tussen 12 en 7 wel. En dat is juist de kracht, dat als je samenwerkt met elkaar in de raad, ook met de inwoners, dat je er dan komt. Dus we blijven volhouden om samen te gaan werken.
Dit was Politiek HW met Bert de Wolf. Dank aan Juri Volkman, VVD, Mireille Laurens, Burgerbelangen, Maarten de Koning van Pro en Iwan Mahadjou van Waardig Ouder Worden. Dit programma gaat ook eventjes op zomerreces. Dus met een week of wat zijn we weer terug. Dank allemaal.
Tot dan.
Tot dan.
Goeie zomer. Fijne zomer. Thank you.